Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Karel Lanters. Hoewel hij in ruim 30 jaar veel verschillende projecten heeft gedaan, zijn er enkele rode draden in zijn werk aan te wijzen. Waaronder de hybride objecten die tussen sculptuur en muziekinstrument inzitten. Een smal instrument met een dierenkop erop, gebaseerd op een midwinterhoorn. De serie Pronounceables, maskers van uitgeharde klei met daaraan klankkasten van klei, soms in de orde van grootte van twee bolle kokosnoten en soms als een fijnmazig raster van dunne buisjes. En het project waarmee het allemaal begon, Karels afstudeerwerk Toonbeelden uit 1981. Takken die werden omhuld met klei en er vervolgens weer werden uitgehaald, zodat er 10 hoorns ontstonden waarvoor Karel muziek componeerde. Een andere rode draad is het maken van foto's met de pinhole techniek, waarin het fotografisch papier wordt belicht door een klein gaatje in een object, en het werken met verhalen van mensen op straat, bijvoorbeeld door een lichaamsdeel in gips af te gieten en tijdens dat proces over angsten of zorgen te praten, of door mensen te fotograferen terwijl ze Karel de richting naar het plaatselijk stadhuis aanwijzen. Daarnaast heeft Karel veel werken voor de openbare ruimte gemaakt, bijvoorbeeld een bankje in het centrum van Hengelo, ter herinnering aan Jozef Sylvester, de eerste zwarte man die in de Overijsselse stad woonde. Maar ook enkele hekken en zuilen, waarin de beeldtaal van takken een belangrijke rol speelt. Welkom Karel, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met waar je blaasinstrumenten / sculpturen ook begonnen, met je afstudiewerk Toonbeelden in 1981 in Enschede, lange tijd geleden. Hoe kwam je op dat idee om die hoorns te maken?
Hoe kwam ik op het idee? Dat is een hele goede vraag. Ik was in die tijd al bezig met geluidsonderzoek, beeld- en geluidonderzoek, waarbij een beeld een geluid kan produceren of de suggestie van geluid kan geven. Andersom kan een geluid naar een vorm vertaald worden. Dus dat was eigenlijk een onderzoek in het laatste jaar van de academie in Enschede. En padden kom ik op het idee door in het bos te lopen om naar die takken te kijken. Ik zag ineens dat een tak een soort van geluid zou kunnen produceren. Dus de vorm, de lengte, die gaf bij mij het idee van een bepaald geluid. Nou, dat heb ik opgelost door die tak te omwikkelen met een zelfhardende klei. Daarna heb ik die tak er weer uitgehaald. En zo op die manier ontstond er een hoorn.
En wat geeft dat voor geluid?
Dat zijn eigenlijk natuurtonen. Een beetje vergelijkbaar met de Australische didgeridoo. Of de midwinterhoorn uit Twente. Dus je hebt een grondtoon, een vrij lage toon. En daarboven 4, 5 boventonen. En ik heb daarop leren spelen. En ben toen een studio ingegaan om die hoorns tegelijk in te spelen. Na elkaar via Sound on Sound. Dat was toen nog met een oude bandrecorder met meerdere sporen. En op die manier heb ik 4 composities gemaakt. En die composities waren te horen op mijn eindexamen. Daarbij lagen de hoorns op de grond en de takken die hingen aan de muur. De takken waren eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dat is het uitgangspunt, de vorm. Dus dat was een prachtig samenspel van vorm en geluid.
En heb je dan de essentie van het geluid van die tak gevangen? Is dat wat jou betreft aan de hand is?
Ja, zeker. Niet alleen de lengte, maar ook de vorm. Een paddock heeft een tak, een zijtak, waarbij je dus nog een extra ventiel hebt.
Ja, klankkastje of ventiel.
Waar je een vinger op kunt zetten en eraf kunt halen. En daarmee heb je nog meer mogelijkheden. Dus het was inderdaad het vangen van een vorm in geluid. En daarmee heb ik eigenlijk vrij snel een tentoonstelling gemaakt na mijn eindexamen in het Haags Gemeentemuseum, heette dat toen nog. Kunstmuseum Den Haag. En daarna zijn ze eigenlijk in allerlei collecties verdwenen. Eén tak heb ik opnieuw gemaakt, gereconstrueerd. En daarop speel ik nog regelmatig. Die heb ik in 2016 in 3 stukken gezaagd voor een optreden in Cork in het zuiden van Ierland. Om hem op die manier als handbagage mee te kunnen nemen. Dus die zit nog steeds in een koffertje.
En toen werd hij onverkoopbaar, toen hij in 3 is.
Nee, het is nog steeds een heel mooi ding, want hij past echt als een blokfluit in elkaar.
Ja, ja.
En daar speel ik nog regelmatig op, ja.
Je zei Het zijn natuurtonen die uit die hoorns terechtkomen. Waar komt dat vandaan? Zie je dat als een onderdeel van een groter geheel? Van de muzikaliteit van de natuur of het geluid van de natuur?
Ja, eigenlijk wel. Het is, kijk, onze toonladder is do re mi fa sol. Mm-hmm. Dat is gewoon bedacht. En zo heb je in allerlei culturen verschillende toonsoorten. Maar de natuurtonen die zijn helemaal afhankelijk van de vorm waar het uitkomt. Dus dat kan elke pitch krijgen. En ja, de basis van het spelen daarop was toen ik op de academie zat. Toen heb ik met windhoorn leren spelen, omdat het daar plaatsvindt, hè, in de winterperiode. En dan krijg je heel snel in de gaten hoe dat met die boventonen werkt.
Wat is dat voor traditie? Kun je dat uitleggen? Want dat is echt iets uit het oosten.
Dat is inderdaad iets uit Twente en Duitsland, net over de grens daar.
In de Achterhoek gebeurt het geloof ik ook nog wel?
Ook wel, ja. In de Achterhoek gebeurt het ook wel, dat klopt. Ja, dat is heel fascinerend, want op een bepaald moment dan wil je gaan spelen, 's nachts in de vrieskou. En ik had een docent daarbij, een oudere man die dingen bouwde. En die zegt van, je kunt niet zomaar wat spelen, we hebben een melodie.
Ja, en waarom 's nachts in de vrieskou?
Dan gaat hij verder.
Dat zijn allemaal randvoorwaarden eigenlijk.
Ja, dan gaat hij heel ver. En dan hoor je bijvoorbeeld een antwoord uit een dorpje, Lonneker, 10 kilometer verderop. Hoor je een bepaalde melodie, dan denk je van, hé, daar is die plek. Of je hoort een melodie, die komt uit Duitsland. En zo krijg je een heel mooi communicatienetwerk. Wat overigens ook wel weer gebruikt werd door smokkelaars in die tijd, om te waarschuwen als er een veldwachter in de buurt was.
Wanneer is dit ontstaan als ceremonie? Heb je er enig idee van?
Ik denk dat dat heel ver terug gaat. Ja. Ik denk echt, als je de geschiedenis van de hoorn bestudeert, heb je bijvoorbeeld de Romeinen hadden al horens, maar ook de Kelten. Die hadden fantastische horens die zeg maar 3-4 meter omhoog gingen met een drakenkop erop. En dus dan hebben we het toch wel over 2000 jaar geleden. Dus ik vermoed dat het bij ons in het oosten ook wel die ouderdom heeft.
Ja, je woont zelf in Arnhem, dus je zegt bij ons in het oosten?
Ja, Arnhem, oosten. Ik ben in het oosten geboren.
Die Dam. Ja.
Of all places.
Dat is Achterhoek.
Nou,
of net niet.
Daar zijn de meningen over verdeeld. Die Dam ligt in de Liemers.
Liemers, oké, net andere streek.
Ja,
maar in ieder geval, midwinterhoorn wordt daar toegepast. Het moet vriezen, het moet in de winter zijn, de bomen zijn kaal. En wat krijg je dan voor klank? Het is een heel langgerekte instrument.
Ja, de boventonen die gaan ontzettend ver. Het is heel ijl. Dus door die vrieskou wordt het nog ijler, gaat het nog verder.
Kun je hem nadoen?
Nou, dat is heel moeilijk met de stem.
Ongeveer?
Dat is...
Ja, je kunt je meteen voorstellen dat dit inderdaad in een bos en met die mooie houten klank, dat fantastisch.
Ik moest er gisteren nog aan denken. Ik was in een bioscoop bij I Am the River Is Me. Ken je die film?
Nee.
Is fantastisch. Dat gaat over een paar stamouders uit Nieuw-Zeeland die een reis over de rivier maken. En die rivier die heeft een eigen identiteit gekregen. Die is juridisch een persoon geworden. En daarbij komen al dit soort instrumenten aan de orde. Dus dan zie je heel goed hoe dit soort instrumenten, dat soort geluiden, helemaal opgaan in de natuur. Die film bestaat hoofdzakelijk uit geluidsopnames van de natuur met wat de mens daaraan toevoegt. Echt heel bijzonder. Het is een documentaire.
Oh ja.
Daar moest ik nog even aan terugdenken toen ik dat zag. Ja.
Ja. Jij hebt bij het uitvoeren, bij je afstudiewerk ook, maskers gemaakt, ook blaasmaskers. Die bedekken eigenlijk het hele gezicht.
Ja, dat klopt. Voor één hoorn heb ik een masker gemaakt met bolle wangen.
Ja.
En het gezicht dat scharnierde op de rest van het hoofdmasker. Je ziet het trouwens, later heb ik het ook bij de Romeinen gezien. Die hadden ook van dat soort maskers, waarbij het gezicht omhoog geklapt wordt. Voor mij was het belangrijk om als ik speel op een hoorn, dat ik niet de muzikant ben. Het is een beeld wat geluid produceert. Dus vandaar dat masker.
Je bent volstrekt anoniem als speler daarmee.
Ja, ik ben volstrekt anoniem.
Waarom? Waarom moet dat eigenlijk?
Om de klemtoon te leggen op, op de vorm die geluid produceert. Dus zo gauw ik erbij ben, dan kun je afgeleid worden door de persoon.
Ja.
En hoewel ik best wel veel speel, nog steeds, ook op andere instrumenten, noem ik mezelf geen muzikant. Het is eigenlijk een soort geluidsperformance wat ik doe. En dan kan het heel belangrijk zijn om jezelf onzichtbaar te maken. Dat is overigens iets wat ik in die tijd, toen ik op de academie zat, heb ik een reis gemaakt van 3 maanden door Ierland. En toen zocht ik ook echt die etnische muziek op, in kleine cafeetjes aan de westkust. En toen viel me op dat bepaalde zangers, ze zingen daar de chanos, dat is een hele oude manier van zingen, die zingen ze door in een hoek te gaan staan. Dus je ziet ze niet meer.
Huh?
Je ziet hun gezicht niet. Dus je hoort alleen het geluid. En omdat ze in een hoek staan, wordt het geluid ook nog eens een keer versterkt. Dus dat vond ik eigenlijk heel interessant om dat verder te bestuderen.
Er zit een soort bescheidenheid in. Ik doe er als persoon niet toe. Het gaat om de traditie.
Klopt.
En om de klanken.
Ja, dat is het. Precies.
Dat is wel mooi.
Ja, heel bijzonder.
Het heeft ook iets engs, vind ik, als je ernaar kijkt. Het is een heel... het doet meteen aan ceremonies denken of zo, aan gemaskerde personen.
Ja, dat klopt. Maar je duikt er heel snel in die cultuur, dus je bent er heel snel aan gewend.
Ja.
Hetzelfde als dat wanneer iemand gaat zingen en niet in een hoek staat, dan vraagt hij je hand en dan maken ze een beweging als van een stoomlocomotief.
Okay.
Zo'n pompende beweging,
uh-huh.
Waarvan ik in het begin ook dacht van, wat is dit? Maar het is eigenlijk bedoeld om die concentratie te verhogen. Dus je bent niet alleen, maar je bent met z'n tweeën, terwijl eentje zingt. Vond ik ook heel bijzonder. Dat soort kleine dingetjes die je dan tegenkomt in een bepaalde cultuur, die kunnen je weer verder helpen in je onderzoek.
Ja, dat heeft een bepaalde intensiteit, kan ik me voorstellen. Als je de hand van een vreemde vastpakt terwijl die zingt.
Ja.
Überhaupt het delen van klanken doet al iets met iemand natuurlijk,
ja.
Communicatie.
Ja, zeker.
Is dat iets wat je dan inderdaad meeneemt naar volgende performances?
Dit fenomeen heb ik nog niet toegepast, behalve dan dat ik mezelf soms onzichtbaar maak in een performance. Maar alles kan nog gebeuren.
Ja, precies. Daar gaan we het namelijk ook een beetje over hebben. Je nadert de 70, je hebt onwijs veel gedaan, maar goed, er ligt nog een periode voor je. Wat je nog allemaal wil gaan doen, maar daar komen we later bij.
Oh, daar komen we later op. Heel goed.
Wat ik eerst nog wilde bespreken is de verhalen van andere mensen. Je werkt vaak met mensen op straat of mensen die je tegenkomt.
Ja.
Een simpel, maar heel mooi idee is het afgieten van hun ledematen in gips. Terwijl je ze vraagt naar hun zorgen of naar hun angsten. Hoe is dat ontstaan?
Nou, dat doe ik samen met mijn echtgenote, Leon Jong. Zij is ook kunstenaar. En we hebben samen dat plan bedacht, omdat wij een keer in Portugal waren, maar ook in Spanje. En dan kom je in van die kerk op het platteland en dan zie je een bak staan bij een Mariabeeld. Een glazen bak vol met wassen lichaamsdelen. En die heette ex-foto's. Foto komt van votief, offergave. En dus op het moment dat je zo'n grote bak lichaamsdelen ziet, dan ga je er ook in geloven natuurlijk. Ik bedoel, het kan geen nep zijn.
Ja.
En
dit zijn dan heiligen die daar liggen, stukjes heiligen?
Nee. Dat zijn wassen lichaamsdelen die je koopt in een winkeltje. Stel, je hebt last van je linker onderarm. Dan koop je een linker onderarm en die leg je bij een heiligenbeeld of bij een Madonna.
Okay.
In de verwachting dat je dan geneest.
Voor dat specifieke deel wat je
voor
gekocht
dat specifieke
hebt.
Deel.
Okay.
Er zijn ook mensen met liefdesverdriet en die kopen een hart.
Een gebroken hart.
Een gebroken hart. En wij hebben voor het Watoe Festival bedacht om de mensen uit het dorp zelf, het is een klein boerendorp, hè, Watoe, maar al, weet ik veel, 30 jaar lang, ieder jaar een groot festival.
Kunst en poëzie.
Kunst en poëzie, heel, heel interessant. Ik ben er vroeger vaker geweest. Dus kwam op het idee om mensen uit het dorp te vragen om langs te komen. We hebben daar een werkplaats ingericht. En met de vraag van, heb je ergens last van of ben je bang voor iets wat gaat gebeuren? Kom dan langs en dan maken wij een mal van dat lichaamsdeel. Of we boetseren een orgaan, hè, wat je niet kunt mallen natuurlijk.
Ja.
En dan gieten we daar was in. Dus ik had grote hoeveelheden gietwas meegenomen en gipsverband. En wonderbaarlijk genoeg kwamen er heel veel mensen op af. We hadden affiches opgehangen en het was wel in de plaatselijke krant heeft gestaan. En uiteindelijk liggen er in die tentoonstelling 70 wassen lichaamsdelen en organen op de vloer. Met een gedicht van een Belgische dichter erbij. Het is altijd een combinatie van beeld en poëzie. En 6 juli is dan de opening, maar goed. Dus het waren geen gipsen lichaamsdelen, maar van was.
Ja, van was.
Ja.
En wat hoor je dan voor verhalen? Want dat gaat meteen rechtstreeks naar ja, de diepste angsten, de zorgen van mensen. Daar was het kwetsbaarst zijn.
Ja, nou, het viel me op dat ze niet zozeer over die angsten spraken, maar veel meer over hele andere dingen. Dus op het moment dat je met iemand bezig bent, ontstaan er allerlei gesprekken over kunst, over geschiedenis, over het dorp zelf. Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat je aandacht voor iemand hebt in een project, op straat of waar dan ook, dan ontstaat er bij heel veel mensen het idee van dat ze eindelijk iets kunnen vertellen. Normaal vragen mensen niet naar van, hey, hoe gaat het met je of zo, hè? Aan wildvreemden. Dus dat viel mij het meeste op, dat er allerlei gesprekken ontstaan, behalve echt over het onderdeel zelf.
Terwijl dat de aanleiding is.
Ja, maar goed, maar dat is al besproken, hè? Of dat is al duidelijk. Daar moet een afgietsel van gemaakt worden en dat gaan we doen.
Ja, maar als iemand komt met een, die zegt, boetseer mijn lever maar. Dan vraag je toch, neem ik aan, waarom ja, je leven en nee, wat zijn de zorgen?
Nee, dat klopt. Ze zeggen natuurlijk wel wat er aan de hand is, ja. Maar op de een of andere manier ga je daar niet dieper op in, omdat je het toch als een soort van fenomeen wil blijven zien. En het is ook weer een vorm die ontstaat, die je binnen de beeldende kunst brengt. Dus je wil niet al te veel over de ziekte praten of over de religie, want het is natuurlijk een religieus verschijnsel.
Ja.
Dat wil je buiten beschouwing laten om het in de context van beeldende kunst te brengen.
Mm. Dat is interessant. Dus die twee sluiten elkaar een beetje uit, wat jou betreft.
Niet helemaal, maar het is voor de... Natuurlijk zijn er wel wisselwerkingen tussen kunst en religie, uiteraard, zou ik zeggen. Maar het kan heel duidelijk zijn om die dingen te scheiden. Zoals je heel vaak dingen scheidt in een beeld of in een project. Hè? Om gewoon toch wel iets scherper aan te zetten.
Ja, te weten waar je het over hebt.
Precies.
Nog. En dan gaat het dus meer over de verhalen van alle dag.
Ja.
Dan de zware verhalen over zorgen of over angst.
Klopt.
Wat kom je dan tegen? Wat heeft je het meest geraakt in zo'n project?
Qua verhalen bedoel je? Het is, ja... Wat mij het meeste opvalt nogmaals, is dat het gewoon alledaagse gesprekken zijn eigenlijk. En dat vind ik zelf best wel heel belangrijk. Dat het niet gelijk de diepte ingaat, maar dat het een gesprek is tussen twee mensen. Het is een vorm van communicatie. Hè? En dus dat is eigenlijk wat mij het meeste opviel.
Hmm.
Dus het raakt niet zozeer, maar het is veel meer van wie ben jij en wie ben ik?
En je zegt het alsof dat meer waard is of dat het interessanter is dan een diepgravend gesprek, om het zo maar te zeggen. Zijn we te veel op zoek naar die diepere betekenis en hebben we dan geen oog meer voor het alledaagse? Is dat wat erin zit?
Daar zit een kern van waarheid in, denk ik. Absoluut. Ik ben helemaal niet tegen een diepgravend gesprek.
Maar... Nee, anders kunnen we wel ophouden. dit is ook alledaagse.
Maar het is inderdaad het alledaagse gesprek van mensen die je niet kent, biedt weer mogelijkheden en aangrijpingspunten voor andere verhalen.
Ja. Huh? Omdat het nou eenmaal perspectieven zijn die je zelf niet hebt en kunt bedenken.
Precies, ja.
Eén zo'n heel mooi alledaags verhaal eigenlijk ook wel is het verhaal achter je beeld Mentel en Roosje, een bank in Hengelo, in het centrum. Hengelo Overijssel. We zien portretten van twee Hengeloze inwoners, Jozef Sylvester en Marie Borgert, in een in staal gegoten bankje, heb je vormgegeven. Wat is het verhaal achter dit duo?
Mentel, of Sylvester, was de eerste zwarte man in Hengelo. Hij kwam ergens uit de Caraïbe en hij was de eerste die tandpasta verkocht op de markt.
Ah, vandaar Menthol.
We verkochten nog geen tandpasta in Nederland in rond 1930, vreemd genoeg. En hij trouwde met het mooiste meisje van de stad, Roosje Borgert. En ze hadden natuurlijk in het begin heel veel last van discriminatie. Want ja, mensen kennen het niet en praten erover en wijzen naar die man. En die twee die pakten dat heel goed op en die gingen met mensen in gesprek. En het werd langs vrij snel werd het duidelijk dat het gewoon dat ze erbij hoorden. Dus dat was voor een antidiscriminatiestichting, 01 in Hengelo, het is trouwens een landelijke club, aanleiding om een herdenkingsbeeld te maken voor Menthol en Roosje. Juist omdat ze zo belangrijk zijn geweest voor dat antidiscriminatieverhaal. En ik heb dat op die reden ook heel bewust zo opgepakt dat ik met de mensen in de stad in gesprek ben gegaan. Van, kennen jullie die mensen? En wat vinden jullie ervan? Begon al met een schetsopdracht. Hè. Binnen een kunstopdracht heb je meestal 3, 4 schetsopdrachten. En ik had vanaf het begin bedacht om dat zo goed aan te pakken door mensen te vertellen dat ik het beeld in de stad zou gaan maken. Dus ik heb een lege winkel gevraagd. Dat werd mijn tijdelijk atelier. Ik heb de hele productie ook in Hengelo laten doen. Het ding is gegoten van aluminium. Dus bij de gieterij in Hengelo, ChristenUs, heb ik het laten gieten. De staalconstructie, de fundering, alles wat bij zo'n beeld te pas komt, is in de stad gemaakt. Wat ook nog als prettige bijkomstigheid had dat het voor het grootste deel gesponsord is door die bedrijven.
Mm.
Waardoor die stichting, de opdrachtgever, dus zich niet zo druk hoefde te maken over geld. En ik heb bepaald tegen de plaatselijke krant verteld van, nou, mensen mogen langskomen in het atelier, dan kunnen ze kijken wat ik aan het doen ben. En nou, dat resulteerde in een toch wel meerdere artikelen in de tijd, in het Tubantia, waarbij er dus toch wel redelijk veel mensen kwamen. De plaatselijke horeca in die straat, die heeft de tafels en stoelen neergezet met een koffie- en een theemachine. Met als resultaat dat ik niet meer aan mijn werk toe kon natuurlijk. Dus toen heb ik een vriendin gevraagd om mee te gaan en om die gesprekken te voeren met de mensen, zodat ik kon doorwerken. Voor mij was dat een opdracht 2.0. Zo van, ja, dit is eigenlijk de beste vorm om een beeld in de opbouwruimte te maken. In de stad, samen met de mensen, met de producenten.
Ja.
En ja, mensen zijn ook zeer tevreden mee, heb ik begrepen.
Wat is dan belangrijker, zou je zeggen? Het beeld of al die gesprekken eromheen en het feit dat iets leeft, resoneert?
Ik denk die gesprekken, dat hele ontwikkelingsproces is waarschijnlijk belangrijker dan het beeld zelf. Het beeld staat er gewoon nog steeds. Mm. Dus het is ook een soort van symbiose tussen die twee dingen.
Hè?
Het herinnert aan, hè? Mensen die dat beeld zien herinneren zich een bezoek in het atelier en dat soort dingen. Maar het proces om tot iets te komen vind ik persoonlijk het belangrijkste. Ja.
Dat is wel interessant. Het roept ook de vraag op, wat gebeurt er als mensen dat hele proces niet hebben meegemaakt en gewoon de bank zien? Dan is er natuurlijk nog steeds aanleiding om te kijken wat voor verhaal zit hierachter. Maar het is interessant, ook in relatie tot het project wat je ze net besprak, dat de gesprekken, de uitwisseling, dat daar de echte waarde zit.
Ja, daar zit de waarde.
Voor een groot deel.
Als jij daar komt en je denkt van, wat is dit van bank, van kunstwerk? Dan zou je iemand kunnen vragen in die omgeving. Die weet het waarschijnlijk.
Hmm.
Het is een vrij hechte gemeenschap, hè? Zo'n stad in Twente.
Ja.
En dus die gesprekken die dan ontstaan, dat is inderdaad heel belangrijk. Ja.
Zie je dat als een van de belangrijkste opgaven van jou als kunstenaar, dat je een soort makelaar in gesprekken bent, of dat je betekenissen doorgeeft of versterkt door je werk? Of is het particulierder? Volg je je eigen fascinaties en komen daar nou eenmaal gesprekken
naar
kijken?
Ja, ik zeg het niet. Ik breng het niet naar buiten als zodanig. Het gebeurt in de praktijk wel. Maar het is niet, ik ga er geen soort van item van maken. In de praktijk gebeurt het eigenlijk regelmatig dat als ik op locatie aan het werk ben, in plaats van een beeld, bij soms een dag, soms 2, 3, 4 dagen mee bezig, ja, op dat moment komen de voorbijgangers en die gaan je vragen stellen. Van, wat is dit? En dan kaats ik die vraag altijd gelijk terug. Van, wat denkt u zelf dat
wat denk
het
je
is?
Dat ik aan het doen ben?
Huh? Mm-hmm. Wat ziet u erin? Nou, dan krijg je een verhaal. En na 2 dagen heb je 100 verhalen verzameld. En niet dat ik ze opschrijf, maar gewoon, het is een verzameling verhalen geworden. En in mijn optiek maakt dat het beeld nog veel rijker. Als mensen dan vragen van, klopt mijn verhaal? Dan zeg ik, uiteraard klopt jouw verhaal. Wie ben ik om te zeggen dat je verhaal niet klopt?
Ja.
Het is gewoon een aanvullend verhaal. Dus mijn beginverhaal, mijn beginidee wordt steeds groter en steeds rijker door al die wisselwerkingen met het publiek.
Ja. Wat een heel mooie en volgens mij logische uitleg is van wat kunst kan zijn. Hoe kan het nou dat mensen, misschien is dit een veel te grote vraag, maar ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Hoe kan het nou dat mensen die niks met kunst hebben, om het zo maar te zeggen, wel altijd hun eigen verhaal erbij hebben, maar niet inzien dat dit van waarde is, dat dit onderdeel van waarde is, dat ze dus zelf kunnen bijdragen aan wat kunst is. Waarom dringt dat niet door? Of waarom wordt het niet als geldige reden gezien?
Wat mij betreft werkt het wel, want op het moment dat ik met die mensen in gesprek ga, merken ze dat hun verhaal waardevol is.
Ja, precies.
Dus dan is dat idee van dat niet zou werken, dat niet, dat doe je dan teniet op dat moment.
Ja.
Dus die mensen komen daar rijker uit, zou je kunnen zeggen. Zo van, hé, mijn mening telt.
Mm-hmm.
Hetzelfde heb je bijvoorbeeld in een museum. Als iemand voor een schilderij staat en die vraagt mij van, meneer, ik heb hier helemaal niks mee. Ik begrijp het niet. Wat vindt u ervan? Ik zeg, ja, dan moet je gewoon doorlopen naar de volgende. Snap je? Dus je moet daar niet je al te druk over maken, maar je moet gewoon doorlopen doordat je ziet wat wel indruk op je maakt.
Ja.
Positief of negatief. En dus op die manier zou je eigenlijk mensen aan de hand kunnen nemen om over kunst te denken en te praten. Of mensen kunnen ook zelf ideeën gaan vormen daardoor.
Ja. Ja? Dus maar er is vaak een soort misverstand volgens mij bij mensen die niks met kunst hebben, dat je moet het begrijpen. En als je het niet begrijpt, dan is het ook waardeloos. Dan
ja, maar
is het
dat
niet...
is een heel westers idee. Ja. Hè? Zoals het hier in Nederland bedacht ooit. Of in heel West-Europa eigenlijk. Zo gauw je in andere culturen komt, is dat helemaal niet aan de hand. Bijvoorbeeld bij de Indianen, noem maar iets. Dan hebben ze een hele andere perceptie van wat kunst is.
Namelijk?
Dan is het eigenlijk veel meer een uiting van een ritueel, bijvoorbeeld. Of het kan ook gewoon simpel een sieraad zijn, maar dat staat ook nooit helemaal los van een ritueel of een verhaal. Er zitten altijd verhalen aan vast. En dan speelt dat dit verhaal helemaal niet, hè, wat we net schetsten. Dus het is echt een typisch westerse manier van denken.
Ja, de kunst als een kluisje waar een betekenis in ligt.
Exact.
En als je die niet snapt, dan ben je dom of dan word je uitgesloten.
Ja, precies. Als jij een subsidie aanvraagt, moet je voldoen aan allerlei eisen, weet je wel. Je moet een cv hebben, een heel goed cv eigenlijk, en dit en dit en dit. En als je daar niet aan voldoet, dan ben je geen goede kunstenaar. Terwijl ik zelf zoiets heb van, wat is een goede kunstenaar?
Mm.
Dat is een beetje een vreemde uitdrukking, wat mij betreft. Je hebt kunstenaars en je hebt mensen die van kunst houden.
Ja, maar zijn er dan in jouw perceptie geen slechte kunstenaars? Of zijn er gewoon kunstenaars die niet in jouw smaak vallen? Zie je het zo?
Ja, iedereen doet gewoon zijn ding, weet je wel. Dus dit is, vaak is, zie ik het, ja, denken van, wat is dit van gepruts?
Ja.
Dat denk ik ook van, maar ja, dat is ook een beetje mijn probleem, weet je wel. Van, als je daarin verdiept op dat moment, kan het wel eens een hele aardige dame zijn die met hele goede bedoelingen aan het werk is. Wat ook weer iets gaat opleveren voor mij, uiteindelijk. Maar wij hebben toch, denk ik, we hebben toch een beetje de neiging om dingen af te stoten wat niet in ons kastje past.
Ja.
En door veel met mensen te werken, doorbreek je dat eigenlijk.
Zie je ook waarden waar je eerst dacht dat het er niet in zat eigenlijk?
Ja, klopt.
Dat is wel interessant.
Je kunt ook een link leggen naar geschiedenis. Dus als je iets ziet, ja, als je bijvoorbeeld in een oude kerk komt, dan verdiep je in de geschiedenis. Dan is de vraag of iets kunst is of niet, is niet zo relevant meer. Dat heeft een bepaalde betekenis, hè, dat wat je daar ziet. En dan kun je dat gaan onderzoeken, van waar komt dit vandaan en hoe is het ontstaan. En, of hoe is het gemaakt, kan ook heel interessant zijn. En dus dan ben je helemaal niet met die vraag bezig van wat is kunst.
Maar meer wat kan ik ermee, hoe raakt het mij?
Ja,
hoe kan
precies.
Ik me ontwikkelen?
Ja.
Je hebt ontzettend veel verschillende dingen gedaan. We hebben nog niet eens de reliefs genoemd die je vaak maakt. In de vorm bijvoorbeeld van zeewier of andere plantvormen. In aluminium uitgevoerd. Performances die daarbij horen. Er spreekt eigenlijk een grote drang uit naar het ontdekken van nieuwe dingen. Is dat de kern van je kunstenaarschap? Dat je nieuwe ervaringen wilt opdoen? Nieuwe kanten van het leven wil ontdekken?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik altijd aan het onderzoeken ben. En ook als je een bepaald medium te pakken hebt. Nou ja, als voorbeeld waar ik nu heel erg mee bezig ben, is die pinofotografie. Dan kom je er heel snel achter van, hé, dit is interessant. Dus dan kun je een paar jaar lang hetzelfde dingetje blijven doen. Maar dat is, dus daar kom je niet vooruit. Dus dan ga je met zo'n camera, met een heel klein gaatje erin. Hè, in plaats van een lens zit er een gaatje van 0,3 millimeter. Er zit een rolfilm in, dat is 6 bij 6 centimeter negatieve. En op het moment dat je de eerste resultaten ziet, ga je gelijk verder. Dus in het begin werkte ik op statief uiteraard, want je hebt hele lange belichtingstijden. En gaandeweg denk ik van, ja, maar ik kan natuurlijk ook gewoon gaan lopen tijdens die belichting. En laten we zeggen, je hebt een belichtingstijd van 30 seconden. Dan zou je dus 30 seconden lang om een boom heen kunnen lopen. Om te kijken wat het resultaat is.
Ja, wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt
alleen,
er dan?
Alleen dat al als vraag, ja.
En er ontstaat een heel interessante abstractie die heel erg doet denken aan de schilderkunst. Dus het is een mengsel van lijnen en vlakken en licht. En even, hé, dat is interessant. En dan ga je nog een stap verder. Dan zit je camera op de stuur van je fiets en dan ga je een helling af om te kijken wat dat weer oplevert. Dus de laatste maanden gebruik ik mijn statief helemaal niet meer, maar ik ben continu aan het bewegen met die camera. En naar aanleiding van dat ene plaatje wat je hebt, krijg je weer een idee voor het volgende beeld. Dus je zou kunnen zeggen, het ene beeld is aanleiding voor het volgende beeld. En ik heb ooit geleerd dat denken in de kunst is.
Hmm.
He, dus denken in de kunst is gewoon van, je doet iets, het resultaat neem je mee naar het volgende. Dus al die onderzoeken die je doet, die leveren weer nieuwe onderzoeken op. En tussendoor ook wel producten of performances of installaties. Maar het onderzoeken zelf is eigenlijk het belangrijkste.
Toch zou je dat dan misschien als kenmerk van een goede kunstenaar kunnen zien? Dat je niet genoegen neemt met het eerste beste resultaat wat voor je voeten valt, maar dat je verder gaat.
Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk ook wel kunstenaars, zoals er is nu een Arnhem tentoonstelling van Klaas Gubbels, een zeer gewaardeerde stadsgenoot. En die doet zijn hele leven lang koffiepotten. Maar dat doet hij ook op een hele bijzondere manier, ja, met hele subtiele verschillen, heel schilderkundig. Hè?
En hij gaat wel verder op een bepaalde manier. Hij maakt er sculpturen van ook.
Ja.
Was de gast ook in deze reeks, inderdaad.
Oké, okay.
Ja.
Heel goed.
En maar wel binnen een heel klein domein.
Een heel klein domein. Ja. Bij mij kan het domein niet breed genoeg zijn. Als ik bijvoorbeeld op het idee kom om te gieten, een brons of een aluminium te gieten, dan denk ik van, ja, ik kan wel een model naar een gieter brengen, maar dat is niet interessant. Dus dan ga je zelf leren gieten. Dus ik heb een tijd lang zelf brons en aluminium gegoten. Gewoon om dat hele proces te doorgronden. Met als gevolg dat je natuurlijk, op het moment dat je, als je een beeld wilt gieten, dan moet je dat in een massa zetten, het wasmodel, om uit te stoken. Zodat je een holle ruimte hebt waar je een metaal in kunt gieten. Maar om dat te kunnen doen heb je allerlei kanalen nodig. Gietkanalen, ontluchtingskanalen. Dus er wordt een wirwar van waskanalen. En, maar dat wordt door zelf dat proces te doen, wordt dat een onderdeel van het beeld. Dus op een bepaald moment denk je van, ik maak het gietkanaal zo en de ontluchting zo, zodat het een onderdeel van het object wordt. Nou, dat zou je nooit kunnen krijgen als je dat gewoon door een gieter laat doen.
Ja, want die kijkt er niet op zo'n manier naar. Die wil wegwerken wat zijn sporen zijn.
Precies.
Op die manier heb je bijvoorbeeld keramieke ovens gemaakt.
Ja.
Waar ook die sprieten uitsteken als het ware. Ik noem ze maar even sprieten op zo'n manier.
Ja, dat is een hele mooie serie. Ik heb er nog een paar van. Eigenlijk naar aanleiding van oude tekeningen uit de Egyptische cultuur. Waarbij je hele eenvoudige tekeningen zag van alchemistische oventjes. Die ze blijkbaar gebruikten. In het echt nooit gezien. Maar die tekeningen die brachten mij op het idee om die uit te vergroten in keramiek. Of om daar zelf een draai aan te geven. En dat begrip alchemie, dat boeit me wel. Omdat het ook weer heel erg gaat over het onderzoek, het proces. Hè, van heel veel mensen denken bij het woord alchemie dat je goud probeert te vinden. Maar dat is natuurlijk onzin. Hè. Maar je kunt alchemie betekent eigenlijk dat je een onderzoek doet en het onderzoek zelf als het belangrijkste ziet. En dan ga je met collega's ga je daarover in gesprek, je schrijft erover. De resultaten zijn ook minder interessant. Mm. Er komt wel iets uit, de chemie is eruit voortgekomen.
Toch niet geheel oninteressant, inderdaad.
Niet geheel oninteressant.
Maar niet het belangrijkste, niet het hoogste doel.
Nee, klopt. Ja. Nee. Het was natuurlijk wel zo dat de alchemist daar wel vertelde dat hij goud kon maken, omdat hij anders nooit die grote opdrachtgevers kreeg. Hè? Die waren altijd in dienst van koningen en kardinalen en dat soort mensen.
Ja.
En die namen een alchemist in dienst, zodat ze dan hoopten ooit rijk te kunnen worden, of nog rijker te kunnen worden.
Ja. Daar zie ik toch ook wel ergens een parallel met de kunstenaar van tegenwoordig. Die begint met een opdracht en zegt, nou, het wordt ongeveer dit. En dat vervolgens toch fijn zijn eigen draai aan kan geven. En zijn eigen onderzoek kan doen, omdat hij een kader heeft geschept.
Ja, nou, bij mij ligt het net iets anders. Als ik een opdracht heb of een schetsopdracht krijg, dan bedenk ik het hele beeld. Dus dat onderzoek resulteert in een model.
Mm-hmm.
En als je dat model fotografeert, is het bijna identiek als het resultaat wat ergens komt te staan.
Hmm.
Dus daarom is dat onderzoek zo belangrijk, snap je? Dus dat het resultaat van het onderzoek bijna klaar is. Ik kan het gewoon bij een fabriek neerzetten en zeggen van, maakt u het maar.
Oh ja. Dus bij jou krijg je vrij nauwkeurig wat je bestelt, om het zo maar even te zeggen.
In principe wel, ja.
Ja, want de hele methode is al uitgevoerd.
Precies, onderzoek is al gedaan.
Je kijkt nu terug op 23 jaar ongeveer kunstenaarschap. Wat vind je daarvan de essentie als je het nu zo terugkijkt? Of de belangrijkste waarde? Is dat die continue ontwikkeling?
Ik denk het wel. Ja, er zijn natuurlijk wel hoogtepunten van dingen waarvan je zegt van dit is heel belangrijk geweest. Maar in zijn algemeenheid denk ik toch is het onderzoek zelf. Met daarbij ook wel dingen die gaandeweg zijn blijven doorbestaan. Hè? Want ik ben met horens begonnen om ze te bespelen voor dat beeld- en geluidonderzoek. En uiteindelijk kwam ik op het idee om een instrument te laten bouwen waarvan ik dacht op dat moment dat ik daar nog verder mee zou kunnen gaan. Dat zijn de Ierse backpipes, de Illen pipes heten ze. Vrij gecompliceerd instrument met 7 rieten, 7 dubbelrieten, 7 pijpen. En dat kost echt jaren voordat je dat onder controle hebt. Maar ik had dat instrument gevonden in die Ierse etnische muziek. En alleen al op basis van dat geluid dacht ik van, dit moet ik verder onderzoeken. Nou, dat is typisch zo'n instrument, zo'n ding wat je continu meeneemt. Net als bijvoorbeeld de fotografie iets is wat continu meegaat in de hele ontwikkeling. Daarvan zou je kunnen zeggen dat dat misschien toch wel hele belangrijke elementen zijn uiteindelijk.
Mm-hmm.
Dus het geluid en het beeld. In de vorm van die fotografie, maar heel specifieke fotografie. En om als voorbeeld nog even te noemen, ik heb in een oud kasteel waar ik ergens was, heb ik een pinnelfoto van mezelf gemaakt terwijl ik op de hoorn speelde. Die pinnelopname was 60 seconden. En ik heb dus een muziek, een stuk geluid opgenomen van 60 seconden. Dus resulterend in één foto met dat geluid erbij, die helemaal synchroon lopen, in feite. En dus dat is eigenlijk een belangrijk element. En er schiet me nog eentje te binnen, maar dat is van een hele andere orde, dat ik door de geschiedenis heen heel veel dingen heb gekopieerd en gereconstrueerd. Dat begon eigenlijk na dat beeld- en geluidonderzoek raakte ik heel erg gefascineerd. Ook door een bezoek aan Trinity College in Dublin zag ik het Book of Kells, een heel beroemd geïllumineerde Bijbel uit de 8e eeuw. En wat mij daarin trof was de wisselwerk tussen pure abstractie en pure figuratie. Ik dacht van, wat gebeurt hier? Hoe kan dat? Hè?
Schets het eens, wat zien we?
Je ziet bijvoorbeeld een hele florale beweging, een tekening van een heilige. En daaromheen een heel geometrisch netwerk van lijnen. Het ziet er heel hedendaags uit. Maar om te begrijpen wat hier nou precies gebeurt, kwam ik op het idee om bepaalde geometrische elementen eruit te lichten en na te bouwen. In het groot, in hout, een houten constructie. Eigenlijk alleen om te begrijpen van wat die 8e eeuwse monnik bewoog. Van hoe kom je daarop? Wat betekent dit? En wat betekent dat in relatie tot die figuratie die erin zit? En daar heb ik meerdere van die beelden gemaakt. En uiteindelijk was er een tussenbeeld van abstractie naar figuratie, waarbij ik een geometrische houten vorm, en daar heb ik een gele bloem op geschilderd. Dat is een zogenaamd sleutelbeeld. Die geven een wending aan in twee ontwikkelingen. Daarna heb ik dus die plantvormen verder ontwikkeld. Ook weer op basis van geschiedenis. Dus ik nam het kruidenboek van Dioscurides ter hand. Dat is een Griek van 2000 jaar geleden die medicinale plantjes tekenen. En die tekeningen die zijn in de loop van de tijd alleen maar gekopieerd. En door dat kopiëren werden ze steeds abstracter. En dat fascineerde me. Dus ik heb die abstracte vormen als basis genomen om verder te gaan. Dus tot aan de Renaissance is alleen maar gekopieerd. Daarna gingen mensen naar de natuur tekenen. Pakten ze een plantje, gingen ze er tekenen. Maar dat was daarvoor nooit aan de hand eigenlijk. En toen heb ik dus door die ontwikkeling die ik net schetste, ben ik plantvormen van 2000 jaar geleden, tekeningen, kopieën van kopieën, opnieuw gaan kopiëren. Bijvoorbeeld in een groot werk, in een wandrelief buiten. Waarbij je heel duidelijk ziet, hé, het zijn planten, maar je hebt geen idee meer welke het is. Dus je gaat helemaal terug naar een basis. Het wordt eigenlijk een soort beeldtaal.
Een soort symbool eigenlijk.
Het wordt een symbool, ja.
En dan gaat het eigenlijk weer over het verbinden met wat er bij iemand anders is gebeurd. Misschien wel heel lang geleden, 2000 jaar geleden. En de verhalende waarde daarvan.
Ja.
Dat is toch uiteindelijk, dat krijgt een materiële vorm in inderdaad een beeld. Maar in essentie gaat het om die verhalen, het doorvertellen en het verbinden met die verhalen.
Ja, klopt.
Dat blijft toch de rode draad eigenlijk.
Dat blijft wel de rode draad, denk ik. Ja, zeker.
En het jezelf doorontwikkelen.
Ja.
Je nadert de 70, wat komt er nog? Waar ben je nieuwsgierig naar?
Nou, ik ben eigenlijk nog nooit zo druk geweest als nu ik een basisinkomen heb.
AOW?
De AOW.
Ja, het basisinkomen.
Het basisinkomen, het nieuwe basisinkomen.
Ja.
Met een klein pensioentje van de kunstacademie waar ik jaren les heb gegeven.
Kijk.
En dat geeft eigenlijk een soort van ontspannenheid waarbij je niet alles hoeft te doen. Dat wil niet zeggen dat je op een stoel kunt gaan zitten, want je gaat daardoor juist nog veel harder werken. Je bent, dat wil ik nog doen, dat wil ik doen. Dus het zijn ook dingen waar je niet per se geld aan hoeft te verdienen.
Ja, die druk is weg.
Minder. De druk is minder geworden.
Oh, ja.
Er moet altijd iets bij natuurlijk.
Ja, ja.
Maar het is een hele. Ik ben een groot voorstander van een basisinkomen voor iedereen wat dat betreft. Zodat je op een hele relaxte manier met je dingen bezig kunt zijn en met dat van anderen.
En wat is dat nu? Waar gaat dan de zuivere aandacht naar nu de druk van geld minder is?
Nou ja, je verdiept je veel meer in bijvoorbeeld een tentoonstelling die je voorbereidt of een opdrachtssituatie. Daar steek je eigenlijk veel meer tijd in, zodat je er eigenlijk nog meer uit kunt halen. Ik ben op dit moment bezig in Blerik, dat is een dorpje bij Venlo. En daarbij hebben ze de vraag gesteld van, wat kun je met kunst in zo'n wijk doen? Dat is een beetje een lastige wijk. En dan is daar weer wat extra geld. En dan willen ze daar een kunstenaar iets laten doen. Nou, normaal zou ik zeggen, nou, het wordt een beetje ingewikkeld. Maar in deze situatie denk ik, nou, waarom ook niet? Laat ik dat onderzoek eens doen. Dus nou zit ik in Blerik, zet ik mijn pinnelcamera op een statief en dan zet ik een stoel bij. En ik vraag mensen of ze willen poseren voor een portret van 20, 30 seconden. En dan vertel je een beetje van waar het over gaat en hoe de techniek werkt. Dan merk je dat mensen toch ineens uit dat snelle leven stappen voor 10, 20 seconden. Maar dat is echt een hele lange tijd, hè, als je dat op die manier bekijkt. Mm. Van, nee, ik heb geen tijd, zeggen sommige mensen. Nou ja, oké, prima. Maar mensen die wel op die stoel gaan zitten, die nemen de tijd om zich te laten portretteren. Dat resulteert uiteindelijk in een grote verzameling portretten die dan in een tentoonstelling komen en waarbij ik al die mensen uitnodig zodat ze samen dat werk kunnen zien. En ik denk dat dat een van de beste manieren is om iets met kunst in zo'n wijk te doen. Door ze gewoon samen te brengen op een opening. En dat ze elkaars werk, elkaars portretten kunnen bekijken. Dus ja, dat is echt zo'n project waarvan je zegt van, zou je dat nou wel moeten doen, hè, zoiets. Maar juist van, omdat ik daar veel meer tijd in kan stoppen, wordt het interessanter, wordt het boeiender.
En anders heeft het te weinig om het lijf? Wat zou anders je reden zijn om het niet te doen?
Nou, omdat je vaak ziet dat bepaalde wijken een kunstenaar inhuren om iets te doen, om iets recht te zetten, om iets goed te maken. Mm. Daar zit iets vreemds aan, vind ik. Weet je wel, van waar moet een kunstenaar het doen?
Als sociaal werker bijna.
Als sociaal werker. Dat is een ingewikkelde materie, vind ik. Ik zeg niet dat het niet kan, maar daar wordt nogal makkelijk mee omgegaan.
De kunstenaar lost het wel even op.
Precies. Mm. En dat gebeurt bijna nooit, volgens mij. Als je in een wijk, wanneer je in een wijk werkt en je wilt een project doen, de meeste mensen zullen dan zeggen, ik verzamel een groepje mensen en ik ga daar een workshop mee geven. Dat is een beetje het geëikte model. Mm. Maar die mensen die reageren zijn bijna altijd dezelfde mensen. Dus wat bereik je dan met jouw ding in die wijk? Mm. Dus daar heb ik wat vreemde gedachten over. Maar daarom heb ik het op deze manier opgelost. Dus je benadert het iedereen.
Iedereen die voorbij komt. Ja, precies.
Iedere voorbijganger kan meedoen. En ja, dan wordt het wel boeiend.
Wanneer kunnen we dit zien?
Het is een proeftraject. Er zijn 4 mensen bezig met een proeftraject. En dan hebben we volgende week een pitch. En dan, dat is 1 juli voor de luisteraar, afgelopen 1 juli. En één daarvan krijgt dan de mogelijkheid om een half jaar te werken. Nou ja, dan kun je dus iets heel slims bedenken door te zeggen van, luister, ik wil zoveel mogelijk wijkbewoners portretteren, maar ga ik niet helemaal alleen doen. Ik ga een workshop geven aan iedereen die dat interessant vindt. En bouw zelf een pinnelcamera, je krijgt films en je gaat je buren fotograferen en je familie. En op die manier heb je veel meer kans dat er een grote verzameling ontstaat.
Ja.
Dus dat gebeurt op het moment dat dit idee gekozen wordt.
Mooi.
We gaan het zien.
Dus verbinding blijven maken, je verwonderen, jezelf blijven ontwikkelen. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, absoluut.
En het beste moet nog komen eigenlijk in die visie.
Het beste moet nog komen, want hoe langer je bezig bent, hoe meer je leert over de geschiedenis. Ook al over hedendaagse kunst uiteraard, dat volgen we ook heel erg. Maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis en in archeologie en in mythologie. En hoe ouder je wordt, hoe langer je bezig bent, kan ik beter zeggen, hoe meer zich die geschiedenis verdiept in je, hè, in je werk of in een gesprek. Dus het is niet zo vreemd dat vooral mensen die al heel lang bezig zijn, veel meer kennis en ervaring hebben. Wat ik overigens ook heel erg toepas nog steeds in mijn samenwerkingen. Ik werk heel graag samen met jonge kunstenaars. Enerzijds omdat ik les heb gegeven op de academie in Arnhem. En anderzijds omdat dat gewoon, ja, dat is door blijven gaan, die contacten. En je kunt vrij snel een samenwerking opzetten tussen een jongere en een oudere kunstenaar. Omdat dat voor beide iets heel bijzonders kan opleveren. Voor mij is dat natuurlijk die enorme frisheid en helderheid van een jonge kunstenaar. Die nu in deze tijd leeft met alle problemen en dingen. En, dus die moeten echt knokken, zeg maar. En ik kom erbij als iemand met kennis en ervaring. En ook met een soort van, nou, het zal wel loslopen met al die problemen.
Ja.
We zullen het wel weer overleven. Maar die samenwerking, bijvoorbeeld met een vorige spreker, Lucas, dat levert ontzettend veel op.
Ja.
Juist door die twee verschillende uitgangspunten.
Zo is het. Ik ben heel benieuwd naar wat er nog komt. Fijn dat je dat wilde uitleggen en wilde verdiepen. In het toch een net iets diepgravender dan een alledaags gesprek. Wat mij
absoluut.
Dank je wel, Karel.
Graag gedaan, dank je.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.